We gaan samen lezen uit de brief van Paulus aan de Colossenzen. Colossenzen 2 vanaf vers 4. Colossenzen 2 vanaf vers 4. En het thema voor vanavond is Jezus Christus is onze schat. Jezus Christus is onze schat. Colossenzen 2 vanaf vers 4. Ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling. En dit zeg ik, zegt de apostel Paulus, opdat niemand u misleidt met mooi klinkende redeneringen. Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. Ik zie met goede orde, blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Christus. Zoals u dan Christus Jezus de Heere hebt aangenomen, wandel in hem, geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof zoals u onderwezen bent en wees daarin overvloedig met dankzegging. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus, want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. In hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees, door de besnijdenis van Christus. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God die hem uit de doden heeft opgewekt. En hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt, door u al uw overtredingen te vergeven en het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht en hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend die openlijk de schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Laat dus niemand u veroordelen in zaken eten of drinken of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam, de belichaming is van Christus. Laat u niet de prijs ontzeggen door iemand die behagen schept in nederigheid en engelenverering en daarmee intreedt in wat hij niet gezien heeft en zonder reden gewichtig doet door zijn vleeselijke denken en zich niet houdt aan het hoofd, waaruit het hele lichaam dat van banden en pezen voorzien is en daardoor samengevoegd opgroeit door de groei die van God komt. Als u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven, waarom laat u zich dan, alsof u nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen als pak niet, proef niet en raak niet aan? Het zijn allemaal dingen die door het gebruik vergaan. Ze zijn ingevoerd volgens de geboden en de leringen van de mensen. Deze dingen hebben wel een schijnreden van wijsheid, door eigenwillige godsdienst en nederigheid en verachting van het lichaam, maar ze zijn zonder enige waarde en dienen tot verzadiging van het vlees. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Tot zover het gedeelte uit de Colossenzenbrief. Het is misschien goed om het vanavond erbij te houden. En het thema, zoals ik net al zei, is Jezus Christus is onze schat. We zijn vanavond op een Maranatha-avond, een samenkomst rondom de Maranatha-boodschap. En ik heb natuurlijk dit gedeelte uit Colossense 2 en die paar versen uit Colossense 3 gelezen. En misschien denkt u, wat houdt dat voor verband, wat heeft dat voor verband met Maranatha? De komst van de Heer Jezus Christus. Nou, ik wil dat duidelijk maken door een waar gebeurd verhaal te vertellen. Als inleiding op mijn boodschap. Er was een Amerikaanse voorganger, hij is een aantal jaar geleden overleden. Zijn naam is Warren Wiersbe. Misschien heeft u wel eens van gehoord, hij heeft ook heel wat boeken geschreven die in het Nederlands vertaald zijn. Vooral veel Bijbelverklaringen. Goede aan te bevelen boeken. En hij was een jonge predikant en hij sprak veel over de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Hij was daar erg mee bezig met het profetisch woord. En in zijn gemeente en op plekken waar hij kwam deelde hij de boodschap van de spoedige komst van Christus. En het belang van het zien van de tijden die zich afspeelden. En op een avond had hij gesproken. Hij had uiteengezet hoe het heilsplan ook in de toekomst zich zou ontvouwen. En hoe de komst van de Heer Jezus Christus zou plaatsvinden. Wat daar aan vooraf zou gaan, et cetera. U kent het wel. En toen hij dat nauwkeurig had uitgelegd en met vele Bijbelteksten bewezen had, kwam er een oudere broeder, een hele oude predikant, die de boodschap had meegemaakt aan het eind van de avond naar hem toe. En hij reikte hem de hand, deze jonge broeder die vanavond gepreekt had. En hij zei, Warren, mag ik jou een vraagje stellen? Hij zei, klopt het dat jij in het planningscomité zit van de wederkomst? En Warren zegt in een van zijn boeken, hij zei, ik voelde gelijk aan waar hij heen wilde. Daar eindigde het gesprek. Een aantal jaar later sprak hij op een soortgelijke avond en die oude broeder, inmiddels nog ouder geworden, zat opnieuw onder zijn gehoor. En deze keer sprak Warren anders. Hij sprak meer over de persoon van de Heer Jezus die wij verwachten. En aan het einde van de avond kwam die oude broeder weer naar hem toe. En Warren dacht, oh nee, oh nee. En die oude broeder zei vaderlijk tegen hem. Hij zei, ik zie dat je van het planningscomité verhuisd bent naar het welkomstcomité. Het welkomstcomité. Snap je? Begrijpt u de strekking? Het gaat niet meer zozeer over hoe laat en wanneer en wat er precies moet gebeuren, maar het gaat meer om de persoon die wij verwachten. Daar dreigde het bij de Colossense mis te gaan. Misschien niet zozeer rondom de Maranatha-boodschap, als wel om het feit dat de persoon van Christus uit het centrum dreigde te verdwijnen. Daarom hebben we in hoofdstuk 2 een heel aantal keer pas op, pas op, pas op gelezen. En ik wil vanavond eigenlijk twee dingen met u doen. Ik wil de oproep van Paulus, die we in hoofdstuk 3 vers 1 vinden, dat is die hele bekende oproep, zoek dan de dingen die boven zijn. Die kent u, hè? Zoek dan de dingen die boven zijn. Die oproep van Paulus, die hij niet in hoofdstuk 1 vers 1 zet, maar hij zet die in hoofdstuk 3 vers 1, al schreef Paulus geen hoofdstukken, u snapt wat ik bedoel. Die oproep, die liet hij voorafgaan door iets te vertellen, door te waarschuwen. Hij geeft een soort aanleiding voor die oproep. En ik wil als eerste met u kijken naar de aanleiding van deze oproep. Waarom? Wat is de context waarin Paulus deze oproep doet? En dat is een beetje ingewikkeld. Colossense 2 is een ingewikkeld hoofdstuk, maar u komt na deze avond ook om iets te leren. Dus we gaan samen in de Bijbel graven. En wat bedoelt Paulus nu te zeggen in hoofdstuk 2? En uiteindelijk gaan we dan, en dat is het tweede wat we doen, gaan we kijken, wat betekent dan die oproep? Zoek dan de dingen die boven zijn. Ik dacht vroeger, ja, dat betekent gewoon dat je moet bidden en Bijbel lezen. Dat is goed, dat is ook waar, maar dat is niet wat Paulus hier bedoelt. Hij schrijft dat tegen een context van hoofdstuk 2. Zoek dan de dingen die boven zijn. Daar gaan we met elkaar over hebben. En ik probeer dat zo dicht mogelijk bij u te brengen. Ik doe mijn best om het u duidelijk voor te stellen en u doet uw best om te luisteren. Zullen we dat afspreken? Dan nemen we het woord van God serieus. Het zal je maar gebeuren. Je leeft in de eerste eeuw. Misschien 60 na Christus. In een prachtige streek in Zuidwest-Turkije. Je bent misschien werkzaam in de textielhandel, dat had je daar veel. En je woont in Colosse. Je bent als heiden, niet als Jood, als heiden daar opgegroeid. En je leeft met een concept van meerdere goden. Zoals dat bekend was in de Grieks-Romeinse wereld. En die goden die moet je te vriend houden. Goden moet je aan offeren. Goden moet je gunstig stemmen. Zo zit dat in elkaar met het dienen van afgoden. En dat doe je zo goed mogelijk, weet jij veel. Zo ben je opgegroeid. En op een dag komt een van je vrienden naar je toe. Zijn naam is Epaphras. Hij zegt dat hij een aantal maanden in Efeze is geweest en daar heeft hij een zekere Paulus ontmoet. Paulus, een apostel, een gezant van Jezus Christus. En die Paulus had een revolutionaire boodschap. Paulus was een Jood en hij had de boodschap dat God mens geworden is. Welke God? Vraag jij natuurlijk. Nou, de God van Israël. Yahweh is zijn naam en hij is mens geworden. Hij heeft zijn zoon naar deze wereld gestuurd. En zo'n 60 jaar geleden is hij geboren. En zo'n 30 jaar geleden is hij gekruisigd en 3 dagen later weer opgestaan. Opgevaren naar de hemel. En hij heeft zijn geest uitgestort. En de boodschap die nu rondwaait hier in dit gebied en inmiddels ook in Zuidwest-Azië is dat je door geloof en bekering vrede kunt krijgen met de enige ware God. Dat je niet je leven lang hoeft te offeren in de hoop dat je uiteindelijk voor de rechterstoel komt en hoort dat je een 5,5 hebt en net bent geslaagd. Nee, dat je een 10 kunt krijgen, niet door werken, maar door geloof in Jezus alleen. Nou, dat klinkt natuurlijk te mooi om waar te zijn. Maar Epaphras vertelt meer. En jawel, het moment is daar dat jij als ras echte heiden overtuigd wordt. Innerlijk weet je, dit is de waarheid. En je komt tot geloof in de Heer Jezus Christus. Je voegt je bij de gemeente, je laat je dopen in gehoorzaamheid aan het woord van God. En je wordt onderdeel van die piepjonge, kersverse gemeente in Colosse. En ja, in het begin, hè, het is springlevend allemaal. Je hebt Jezus leren kennen, je hebt een heel nieuw perspectief, een nieuw doel in je leven. En je beseft, hij heeft het voor mij gedaan. Het leven spat er vanaf. Ken je dat een beetje van vroeger? Of van nu? Ik heb een beetje sombere gezichten hoor, moet ik eerlijk zeggen. Oké, goed. Je bent schatrijk in Christus. Want er is een hele nieuwe wereld voor je opengegaan, joh. Het woord van God is gewoon brood voor je ziel. En je beseft echt, het gaat echt om Jezus. Ja. Maar goed, de tijd verstrijkt. Ja, nu opletten gaan blazen, dan gaan we het krijgen. De tijd verstrijkt. En je wandel met God gaat door. En je bent bij die gemeente. En het christelijke leven kabbelt ook voor. En je raakt wat bekend met nieuwe invloeden. De boodschap van Jezus, ja, die ken je en die is ook belangrijk. Maar er komen andere dingen bij. Die de gemeente binnenkomen. En die vind je ook wel interessant. Eigenlijk sluit het misschien wel aan bij een verlangen van je. Om een soort verfrissing van je geloofsleven te ervaren. Het begon met Jezus en met het kruis en met de opstanding. Amen, zeg je daarop. Maar ik verlang eigenlijk naar 2.0. Naar een verdieping, naar een verfrissing. Een dieper geestelijke ervaring. Meer kennis, meer ervaring, meer kracht, meer inzicht. Dat is toch een geestelijk verlangen. Ja, je verdiept je er wat in. En je houdt je wat met die andere thema's bezig. En op een morgen, je bent getrouw in de samenkomst, verschijnt daar ineens een broeder, zijn naam is Tychicus. En die zegt, weet je, hij tikt bij de oudste op zijn schouder en zegt, ik ben bij de apostel Paulus geweest en ik heb een brief voor de gemeente van Colosse, dat zijn wij. En Paulus heeft mij gevraagd om die brief voor te lezen. Nou ja, zeg daar maar eens nee tegen. En Paulus brief wordt door Tychicus in de gemeente voorgelezen. Ik denk dat het toen wel even stil geworden is. Jonge gemeente. En Tychicus begint te lezen. U hebt de Colossensebrief voor u. Hij begint te lezen. En het begint in hoofdstuk 1 met een geweldig dankbetuig. Paulus heeft gehoord van hun geloof. Hoofdstuk 1 vers 4. van hun liefde en hoop, hoofdstuk 1, vers 5. En hij prijst God dat de Colossenzen, hoofdstuk 1, vers 13, uit de macht van de duisternis overgezet zijn naar het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Hoofdstuk 1 is een soort lofprijzing op wat God in hun levens heeft gedaan. En daarom gaat Paulus bidden, hoofdstuk 1, vers 9 tot en met 11, dat ze geestelijk verder mogen groeien en God dieper mogen leren kennen. En dat ze waardig mogen leven als christenen, als kinderen van God. En dan begint hij, hoofdstuk 1, vers 15, begint hij over de Heer Jezus te spreken. En Paulus, het zal niet nieuw geweest zijn voor die Colossenzen, maar Paulus kon er zijn mond niet over houden. Hij trekt eigenlijk alle registers open. Hij zegt, Christus, 1 vers 15, is het beeld van God. En hij is de schepper van hemel en aarde. Hij is de allerhoogste. Hij was er voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. Hij is het hoofd van de gemeente. En Paulus zegt erbij, ik ben nog steeds in hoofdstuk 1 vers 15 tot en met 19, dat in Christus de volheid van de Godheid lichamelijk woont. Hij is de grote God, niet één van de goden, maar Christus is de grote God aan wie alle andere machten onderworpen zijn. En Paulus vervolgt, hoofdstuk 1 vers 21, en zegt, deze grote Christus heeft jullie met zichzelf verzoend. Jullie hebben vrede met de Heer van het universum. En uiteindelijk eindigt hij zijn betoog. In 2 vers 10 zegt hij, jullie zijn in hem volmaakt geworden. Ja, in hem wonen al de schatten van kennis en wijsheid. En je, stel je even voor, je zit daar in die samenkomst en je hoort dat Tychicus voorlezen, al die lofprijzingen over Jezus. En je klapt je een beetje achter je oren. Vanwaar die opeenstapeling van lofprijzing over wie Jezus is. Maar dan wordt het concreet. Paulus die gaat opnieuw bidden. Hoofdstuk 2 vers 1. Hij zegt, ik wil dat jullie weten hoe groot de strijd is die ik voor jullie voer. Oh, serieus? Ja. Wat dan, Paulus? Nou, dat jullie tot heel de rijkdom van het volle zekerheid van het inzicht mogen komen om het geheim van God en van Christus te mogen leren kennen. In hem zijn al de schatten van wijsheid en kennis verborgen. 2 vers 3. Oké, dus Paulus bidt vurig. Hij strijdt in de gebeden, hoor je dat? Hij strijdt in de gebeden dat de Colossenzen dieper gaan zien het geheim van God de Vader en van Christus. Oké, het lijkt wel of hij een soortje aanloop neemt. En dan slaat de toon een beetje om. Want Paulus geeft een aantal waarschuwingen. Hij zegt, ik zeg dit, 2 vers 4, omdat jullie niet misleid worden met mooie woorden. 2 vers 8... Ik zeg dit dat jullie niet als buit meegesleept worden door filosofie en overlevering van mensen. Ik zeg dit dat jullie niet veroordeeld worden, 2 vers 16, op het punt van eten of drinken of andere Joodse wetten. Vers 18, pas op dat je je krans niet verliest door allerlei mystieke invloeden. Pas op dat je niet allerlei dingen laat. Vers 20. Pak niet, 21. Proef niet en raak niet aan. Pas op, vers 23, dat je niet een soort eigenwillige godsdienst krijgt, die al heel indrukwekkend lijkt, maar gewoon tot verzadiging van het vlees is. Paulus waarschuwt. En ik stel me zo voor dat het toen stil werd in de gemeente. Die woorden zijn niet mis te verstaan. Pas op. Nou, ik heb een vraag aan u. We stappen even uit het verhaal. Het verhaal van Paulus en Tychicus en Epaphras. We stappen er even uit. Ik heb een vraag aan u. Denkt u dat het voor toen realistische waarschuwingen waren, die van Paulus, die pas ops in hoofdstuk 2? Ja. Denkt u dat ze voor vandaag realistisch zijn? Actueel zijn? Wat speelde er dan in Colosse? Nou, Paulus legt dat niet heel goed uit. Hij is op de hoogte gebracht van door waarschijnlijk Tychicus over wat er speelde in de gemeente. En hij reageert daar zeg maar indirect op. Hij zegt niet, nou dit is jullie probleem en dat is de oplossing. Verhalenderwijs behandelt hij hun probleem. Eigenlijk kan je drie dingen zeggen. Als je dat een beetje uit elkaar trekt, vooral hoofdstuk 2, kan je drie dingen zeggen. En dat is goed om even mee te denken. Het eerste is, weet je wat er speelde? Er speelden, hoofdstuk 2, vers 16 en 17, wettische rituelen. Sommigen in de gemeente begonnen met het houden van dagen, van voedselwetten. En dan komt hij, uiteraard, de besnijdenis. Er kwamen toch invloeden in de gemeente, waardoor die dingen weer zeg maar een thema werden. Even voor de helderheid, dat gaat natuurlijk niet zo dat er iemand voor de deur van de gemeente staat en zegt, ik heb een nieuwe boodschap, de mannen moeten besneden worden. Dat gaat geleidelijk, hè? Dat zijn invloeden die binnenkomen. Dat is het eerste, wettische rituelen. Het tweede is mystiek. Dat woord gebruikt u niet letterlijk, maar in 2 vers 18 en 19 moet u goed kijken. Er zijn mensen die behagen scheppen in nederigheid en engelenverering. En daarmee intreden in wat ze niet gezien hebben. Die spreken over een hoog geestelijke wereld. Allerlei bijzondere ervaringen. Waarvan ze zeggen, die moet je zien te krijgen. Een soort mystiek. En het derde is ascese, dat betekent onthouding. Je vindt dat in hoofdstuk 2, vers 20 tot en met 23. Mensen die iets niet meer willen pakken, sommige dingen niet meer willen proeven en andere dingen niet willen aanraken. En dat ziet er indrukwekkend uit. Hè? Mensen die zich kunnen onthouden van allerlei dingen, dat is indrukwekkend. Hè? Dat niet, en dat niet, en dat niet. Het is bijna verachting van het lichaam. Het zijn mensen die streng zijn. Ze onthouden zich. En Paulus zegt, het is een schijnreden van wijsheid, vers 23. Het ziet er indrukwekkend uit. Een schijnreden van wijsheid, maar het is tot verzadiging van het vlees. Wettische rituelen, bijzondere visioenen, mystiek en drie ascese, onthouding. Een strenge, sobere, strikte levensstijl. Oké, okay. Wat is daar het probleem van dan?
Nou, over van Christus wordt eigenlijk minder belangrijk.
Ja, Christus. Oké, okay. Daar begint het mee. Maar kom je geestelijk wat verder, dan komen er dingen bij. Het was niet meer voldoende. Door Jezus ontvang je vergeving, met Jezus begint het, maar ik kan me zo voorstellen dat ze dat elkaar vragen. Heb jij ook wel eens hiervan gehoord? Of ken je ook dat? Of ben je ook een beetje bezig met dat? Ik zeg het eventjes kort door de bocht. Jezus plus. En het is opvallend dat het een soort mengeling is van Joodse elementen. Vooral die ascese en die wettische rituelen. Met heidense elementen. Dat is vooral die mystiek. Bijzondere dingen zien. Intreden in een wereld die eigenlijk niet voor jou bestemd is. Dat mengden ze een beetje in Colosse. Vermenging van godsdiensten. Trouwens wel echt actueel hoor. Als je kijkt een beetje de New Age beweging. Daar zie je ook een vermenging van godsdiensten. Syncretisme noem je dat, hè. Dat godsdiensten elkaar in de handen sluiten. Is echt iets van de eindtijd. Dat er een eenheid komt. Ik geloof dat dat ook te maken heeft met de eindtijd. Dat valse godsdiensten elkaar gaan vinden en samensmelten tot misschien wel een soort nieuwe wereldgodsdienst. Nou, daar zie je op een bepaalde manier de voortekenen van. Ook toen al in Colosse. En weet je, en dat is nog een laag dieper, wat we moeten zien. Deze goden, zo noem ik ze even, waren vragende goden. Daar moest je je naar uitstrekken. Daarvoor moest je dingen doen, dingen laten, dingen vinden. Dat was een actief leven, dat vroeg het. Die wettische rituelen, dat vroeg inspanning. Die mystiek, dat vroeg, zeg maar, dat je streefde naar hogere inzichten. En die ascese, dat betekent dat je onthield van veel dingen. Geen huwelijk, niet dat eten, niet die kledingstijl. Je onthield je van dingen. Je deed je best, ik zeg het weer even gewoon met straattaal, om hoger op de ladder te komen. Om dichter bij God te komen. Je deed je best om meer van God te gaan ervaren, zodat je hopelijk als God ziet dat jij je best doet, dat God op een gegeven moment iets bijzonders openbaart. Of je zeg maar een trede hoger komt. Ja, en hier zie je dan, dat doet het goed hè, in het vlees. Want je kunt punten maken, om het zo te zeggen. Je kan steeds geestelijker worden. Heb jij dat al? Heb je daar wel eens van gehoord? Dat is ook in onze tijd zo. Ik maak dat zo nog wat concreter. En als ik dat concreet maak, dan doe ik dat, lieve broeders en zusters, niet om akelig te zijn of zuurpruimerig te zijn. Ik moet eerlijk zeggen dat ik best wel over een drempel moet om over zulke dingen te spreken. Ik spreek liever over wat het wel is, dan wat het niet is. Maar ik wil ook eerlijk recht doen aan de schrift dat Paulus in bijna alle brieven hier aandacht aan besteedt. Dat hij spreekt over gevaar van misleiding. Juist in de eindtijd, vlak voordat de Heer Jezus komt. En wie worden nu vaak door misleiding gepakt? Dat zijn niet zozeer de ongelovigen. Die zitten in het duister, in de klauwen van Satan. Het zijn de gelovigen die Satan op de korrel neemt met dwaalleer. Met verkeerde invloed. Welke gelovigen? Twee soorten. Vaak jong gelovigen. En vaak komt die vurige gelovigen. Gelovigen met een verlangen om geestelijk te groeien. En hadden we die mensen maar meer. Toch of niet? Mensen die vurig van geest zijn en God willen dienen met alles wat in hen is. Die worden vaak in hun enthousiasme en in hun verlangen gegrepen door verkeerde invloeden. Ik heb daar zelf in mijn leven ook mee geworsteld. En daarom is het belangrijk om het woord van God en in het bijzonder de boodschap van de apostel Paulus te kennen. Oké. Misschien zeg je, goed, Leander, het probleem van Colosse, dat is me duidelijk. Goed dat Paulus een brief schreef. En geweldig dat Tychicus hem voorlas. Maar wat betekent dat voor ons dan hier in Holland in de 21ste eeuw? Vindt u dat ik daar wat over moet zeggen of niet? U kunt nu nog gaan, hè? Oké, ik ga het doen. En u denkt met me mee. Het gevaar is Jezus plus. Dat hebben we helder met elkaar, hè? Jezus plus iets anders. Oké, 1. Vandaag de dag. Het is mooi dat je Jezus hebt leren kennen. Dat je Jezus Christus als redder hebt leren kennen. Maar kan je mij eens iets vertellen over je bekeringservaring? Hoe diep ging die? Vanmorgen sprak ik een man, ik sprak in een andere gemeente, een man die twijfelde aan zijn geloofszekerheid. En hij kwam naar me toe, naar de dienst, en hij zei, ja, Christus, zegt hij, ja, daar twijfel ik niet aan. Maar zei, ik vraag me af, is Christus ook echt aan mijn ziel geopenbaard? Daar vind ik geen antwoord op. Zei, daar kan ik de ouderlingen weinig over vertellen. Ik kan wel vertellen over het volbrachte werk van Christus. Christus heeft zijn werk goed gedaan, zegt hij. Dat staat in het woord, daar hoef ik niet aan te twijfelen. Maar zei, ken ik er nu ook persoonlijk wat van, zegt hij. Daar ga ik al jaren mee. Weet je wat dat is? Christus plus de openbaring van Christus diep in je ziel. Bijzondere ervaring. Jezus Christus. Mooi dat u Jezus belijdt. Maar hebt u ook de Heilige Geest ontvangen? Ja, dat is vers 2. Functioneren de gaven van de geest? Mag je die vraag niet stellen? Zeker, goede vraag. Maar wat zit eronder? Goede vraag. Jezus Christus, maar ervaren jullie ook wonderen en tekenen? Is er nog wel eens iemand ziek hier? Jezus Christus, mooi, maar heb je ook inzicht in de geestelijke wereld? Zie jij een beetje de hogere wereld? Ja, als je dat gaat zien, dan kan je deze tijd wel uitleggen hoor. Dan is de eindtijd niet zo ingewikkeld meer. Dan zie je gewoon, dit gaat gebeuren, dat gaat gebeuren, dat gaat gebeuren. En dan komt de Heer Jezus. Oké. Zie je dat niet? Ja, je hebt het alleen over Jezus. Dat is maar net het begin. Jezus Christus, mooi. Maar hoe is jouw visie op Israël? Toch wel zo, hè? En toch niets. Toch niet zo, hè? Jezus Christus, mooi. Maar ben je ook gedoopt? Jezus Christus, maar je bent toch wel een Calvinist, hè? Of een Arminiaan, van welke smaak jou gaat. Jezus Christus, mooi, maar vier je ook de Joodse feesten? Ik ben dankbaar om te horen dat je van de Heer Jezus houdt, maar je gelooft toch wel in de opname van de gemeente voor de grote verdrukking? Ik proef jullie liefde voor de Heer Jezus, maar weten jullie ook wat de Bijbel zegt over voeding? Belangrijk hoor, als je dat gaat zien, dan kom je geestelijk verder. Ik geloof wel dat je op zich dat je een christen bent, maar de kers op de taart ontbreekt nog een beetje. Of misschien je hebt de kers, maar de hele taart ontbreekt. Allemaal plussen. Nou, nu ben ik natuurlijk wel benieuwd wat u denkt, hè? Dat hoeft u even niet te zeggen. Je kan nog veel meer plussen bedenken. Ik heb er nu een paar genoemd. Misschien zegt u, ja, je bent deze vergeten. Nou, die kan u dan voor uzelf aanvullen. Maar wat is nu het drama van deze plussen? Denkt u met me mee, wat is het drama van deze plussen? Je zou kunnen zeggen, ja, daardoor worden de gelovigen, die worden een beetje in het duister gebracht. Dat is waar, daar zeg ik zo wat over, maar dat is niet het grootste drama. Weet je wat het grootste drama is van deze plussen? Is dat wij niet meer enthousiast zijn over dat waar God het meest enthousiast over is. En dat is Jezus Christus. Dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb. Luister naar Hem. Zie het lam van God. Ik heb niet het idee dat Johannes de Doper zegt, ik laat jullie het beginnetje zien. Als je dat eenmaal weet, dan gaan we naar de echte materie. Nee, ik heb het idee dat hij zegt, hier, de volheid van de Godheid lichamelijk, geopenbaard in het menselijke vlees. Dat is het. Hij is het. Zoals Paulus zegt in 2 vers 4, in hem zijn al de schatten van wijsheid en van kennis verborgen. Wat nou plus? Christus is uit het centrum. De voorbeelden die ik net genoemd heb, en ook die voorbeelden die Paulus noemt, sommige daarvan zijn eigenlijk best goede thema's waar je op een Bijbelstudie best over kan praten. Maar onze afgodische harten maken zo snel van dit soort dingen een plusje. Het worden een soort geestelijke hobby's. En de een heeft die hobby, en de ander heeft die hobby, en de ander heeft die hobby. Ik word er soms een beetje moe van. Ik er soms echt heel moe van. Ook in mijn eigen hart. Als mensen hier komen, in deze samenkomst of bij u thuis. Ik maak het even persoonlijk. Hoe is dat bij jullie, bij u? Als mensen hier komen, of bij u thuis om de koffie. Proeven ze dat wij, ik zeg het gewoon even eenvoudig, vind je dat goed? Dat wij gek zijn van de Heer Jezus. Of gaan we ze bekendmaken met onze thema's? Met dingen die misschien wel eens een plek hebben in de schrift, maar het net niet zijn. Snapt u? Waar hebben wij de mond vol van? Beroemen we ons op wat Hij voor ons heeft verdiend en wat Hij voor ons doet en dat Hij spoedig komt? Of zijn wij bezig met onze inzichten, onze nieuwste vondsten? et cetera. Ik houd zo van de apostel Paulus. Ik bedoel het niet als een plus. En als het zo is, dan mag u me straks aan mijn jasje trekken, hoor. Dan moet u het zeggen. Kan ik me van die plus bekeren. Maar weet je waarom ik ervan houd? Omdat hij zo aanstekelijk duidelijk is. Wat springt hij als een vader in de bres voor die jonge gemeente. En als een leraar voor het evangelie van de waarheid. En wat springt hij als een discipel van Jezus in de bres voor de eer van Christus. Hij gaat geen gespreks aan, geen zinvolle dialoog aan met de dwaalleraars. Maar in één woord, hij verwijst hun inzichten naar de kliko. Hij is er niet van onder de indruk. Wat aanstekelijk duidelijk. Hij zegt, ik zet het even voor op een rijtje nog. Hij zegt, 2 vers 4, laat je niet misleiden. Laat je niet gek maken, zegt hij. Het is 2 vers 8, overlevering van mensen. Het is volgens de grondbeginselen, dat betekent de heidense grondbeginselen. En niet volgens Christus. 2 vers 16 zegt hij, laat je niet veroordelen door mensen die met wettische rituelen komen. Sta in de vrijheid. Vers 18, laat je de prijs niet roven. Je hoopte op Christus, maar je bent je hoop kwijt, want er moet iets meer bij. En dat heb je niet. In 2 vers 23 zegt hij, het klinkt allemaal indrukwekkend en mooi, die menselijke godsdienst. Maar zegt hij, heb geen illusie, het is zonder enige waarde en het dient tot verzadering van het vlees. Het kietelt het zondige vlees, zegt hij. Ik ben er niet van onder de indruk. In de kliko. Oké, Paulus, dat is wel duidelijk. En nu komen we bij de eigenlijke oproep. Wat dan? Nou, Paulus zegt, ik moet er een bladzijde voor omslaan, 3 vers 1. Als je met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Zoek deze dingen niet, maar zoek deze dingen, de dingen die boven zijn. Waar Christus is. Je zou ook kunnen zeggen, zoek dat wat van Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Vers 2, bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Ik heb altijd lang gedacht dat op de aarde, dat betekent zonde. Maar het gaat hier eigenlijk om die dwaalleer. Die dingen van de aarde. Die dingen waarmee wij zeg maar onze ladders naar de hemel bouwen. Begrijpt u? Die plussen. U bent gestorven, vers 3. En uw leven is met Christus verborgen in God. Misschien zeggen, ja, ik snap nu wel waarom die plussen gevaarlijk zijn. Dat heb je me duidelijk uitgelegd. En ik snap ook wel waarom het in onze tijd gevaarlijk is. Misschien zie je nog wat meer plussen. Daar zou je het over kunnen hebben. Maar een goede luisteraar zou kunnen zeggen, waarom is die oproep van Paulus nu het antwoord op die plussen? Hoe zit dat nu? Nou, eigenlijk, ik probeer het aanschouwelijk te maken. Eigenlijk zegt hij, jullie, lieve broeders en zusters van Colosse, jullie zijn helemaal vergeten wat jullie in Christus al ontvangen hebben. Jullie hoeven helemaal niet op te klimmen naar de hemel om dichter bij hem te komen. Jullie zijn al in Christus. Jullie leven is met Christus verborgen in God. Wat nou dichterbij? Waarom dat plussen en dat minnen? Want als je gaat plussen, dan ga je ook minnen. Dat is dat vergelijken, dat is dat eeuwige wegen van wat jij hebt en wat. Ja, dat is eigenlijk van beneden naar boven. En Paulus zegt, jullie zijn al boven. En straks komt boven Christus naar beneden en dan verschijnen jullie met hem. Het is oud nieuws. Ja, oké, concreet. Nou, ik maak het concreet. Ik zet het even tegenover elkaar. Die punten van die dwaalleraars en wat wij in Christus hebben. Je hoeft je niet te laten besnijden. Mannen, je hoeft je niet lichamelijk te laten besnijden. Dat is, tussen de waakjes, dat is goed nieuws, toch? Hij zegt, God heeft jullie in Christus geestelijk besneden. Jullie hart is besneden. En niet alleen de mannen, ook de vrouwen. 2 vers 11. Dat is een geestelijke operatie. In plaats van een vleeselijke operatie. Hé, dat is een andere koek. Je hoeft niet, tweede, je hoeft niet hopeloos met ascese aan de gang om je lichaam te kastijden, om zonde te overwinnen. God ziet je in Christus, 3 vers 3, als met Christus gestorven. En 2 vers 12, begraven in de doop. Wat een rust. Je hoeft niet allerlei bijzondere dingen te ervaren of mystieke dingen te zien, want je bent, 3 vers 1, al met Christus levend gemaakt. Je hebt de Heilige Geest ontvangen, die je vanuit het woord in de waarheid leidt. Richt je op je nieuwe leven in plaats van krampachtig bijzondere ervaringen te zoeken. Waarin jij eigenlijk in het middelpunt staat. Je hoeft de goedkeuring van God niet meer te verdienen om in zijn nabijheid te komen. Je hoeft niet geestelijker te worden, die ladder voortdurend te beklimmen om veilig bij hem te zijn, om aanvaard door hem te zijn, want met Christus ben je verborgen in God. Je hoeft niet meer zo onder de indruk te zijn van allerlei hooggeestelijke machten, want in Christus woont de volheid van de Godheid, 2 vers 9, lichamelijk. En hij heeft over al die machten getriomfeerd, 2 vers 15. En hij zit aan de rechterhand van God, 3 vers 2. Wees van hem onder de indruk, in plaats van al die bijzondere machten. Je hoeft niet meer krampachtig allerlei regels na te leven om te komen tot de opstanding van de doden. Want in Christus is dit je gegarandeerd. 3 vers 4. Als Christus verschijnt, zullen wij met hem verschijnen in heerlijkheid. Kortom, 2 vers 10. Jullie zijn volmaakt in hem. Wat nou plussen? Oké, even persoonlijk. Dit geeft mij rust. In Christus volmaakt, in Christus vergeven, in Christus gestorven, in Christus begraven in de doop, in Christus opgestaan uit het waterbad, in Christus gezet in de hemelse gewesten, Efeze 2 vers 6, en straks met Christus verschijnen in heerlijkheid. In één zin, hij is onze schat. In hem zijn al de beloften van God verbonden. In hem ben ik volmaakt. In hem heb ik alles ontvangen. En wat rest mij de rest van mijn leven? Dat is dit. Dat is over Jezus Christus en zijn verdiensten. Zonder vergeving. Wedergeboorte. Geestelijke erfenis. Overwinning over de duistere machten. Opstanding uit de doden. Eeuwig zijn met hem, plus al die andere zegeningen, gaan wij de rest van ons leven, hier op aarde, in het Vaderhuis, op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, hem verhogen. En we laten niet toe dat één of andere plus daar een steentje aan zou bijdragen. Mijn vraag is, vanavond, dat is een persoonlijke vraag, je mag er ook even over nadenken, zeg je daar amen op? Heb jij van binnen de overtuiging, voor Jezus alleen de eer en de glorie. Hij is de enige die de plus zet op de hemelse bankrekening. Mijn account is in hem. Weet je wat er dan gebeurt? dan krijgt Christus alleen de eer. Daarom zegt Paulus zo vaak, op dat niemand zou roemen. Met die plussen kan je roemen, toch? Dat doe jij toch? Assese, besnijdenis, noem maar op. Kan je mee roemen? Christus plus. Het is ruilhandel. Ruilhandel met de hemel, die God radicaal afwijst. Want God staat niet toe dat mensen delen in goddelijke eer. Hij heeft één persoon de eer gegeven om de held van het heelal te zijn. Dat is zijn zoon, Jezus. En ons past niet plussen, ons past aanbidding. Voor het feit dat hij geplust heeft. Ik zeg het even eenvoudig. Ons past aanbidding. Daarvan krijgt hij de eer. Daar gaat het in de hemel ook over. Waardig is het lam. Hem alleen. De credits zijn dan echt voor God. En weet je wat de credits voor jou zijn? Is dat er rust komt in je geestelijk leven. Er komt rust in je geestelijk leven. Je geestelijk leven is niet meer, bij mij is dat lang zo geweest, ik ben eerlijk, niet meer te typeren als een streven om verder te komen, dichter bij God te komen, iets meer van hem te zien, iets meer door hem geliefd te zijn, iets meer door hem gebruikt te kunnen worden. Daar was ik helemaal door gefascineerd. En ik was bereid om er veel voor te laten en veel voor te doen. Maar als je gaat zien, Christus heeft het. Christus heeft het. Weet je wat dan? Je geestelijk leven is dan niet meer een streven naar, maar het is je denkt van boven naar beneden. Het is een leven vanuit het bewustzijn. Hij heeft het gedaan. Dan wordt ons leven een leven van dankbaarheid. En alles wat ik doe of laat voor hem. Paulus gaat er in hoofdstuk 3 en 4 nog veel over zeggen. Huwelijk, gezin, allemaal praktische dingen. Deze dingen komen slechts voort uit een diepe dankbaarheid voor wat God in Christus voor ons heeft gedaan. Het is geen ruilhandel meer. Het is aanbidding. Het is aanbidding. Geen ruilhandel meer. Snap u het verschil? Het is soms aan de buitenkant nauwelijks te zien. Het verschil tussen die twee manieren van leven. Die eerste groep is soms het meest ijverig en het meest vurig. Vaak ook goede bedoelingen. Maar Paulus zegt tegen de Colossenzen, jullie zijn in Christus volmaakt. En als dat landt in je leven, komt er rust en aanbidding. Niet ik ben de held. Christus is de held. Zoek dan de dingen die boven zijn. Houd je met hem bezig. Wat heeft dat met Maranatha te maken? Daar kwam u voor, misschien vanavond. Dit. Zorg dat je in het welkomstcomité zit. Dat het jou gaat om de persoon van Christus. Niet zozeer om jouw visie en jouw schema. Ik bedoel het niet vervelend. Maar om hem. Om de persoon van hem. Wij verwachten een persoon. Christus, Jezus, onze redder, verlosser, triomfator, Heer van het universum, hoofd van iedere overheid en macht. Schrijf je wel eens zo'n loflied over Jezus, zoals Paulus, hoofdstuk 1? Als God je dagboek leest, misschien ben je niet zo'n schrijver, misschien ben je een zing- en zanger. Huldig jij de Heer Jezus in je persoonlijke leven? Als je hem zo kent, kun je ook van al zijn zegeningen gebruik maken. En zeg je tegen Paulus, inderdaad, ik wil mijn tijd vullen met het zoeken van de dingen die boven zijn. Spreek mij van Jezus en anders niet. Tot slot. Ik ben begonnen met een verhaaltje over Warren Wiersbe. Ik eindig met een illustratie. Die kan soms helpen om de boodschap in een paar zinnen duidelijk te maken. Er was een man, een oude man, die er al jaren van droomde om eens een reis te kunnen maken naar Canada. Maar hij kon de ticket van de boot nooit betalen. Op een dag kwam er een rijke man bij hem, een weldoener. En hij zei, ik heb gehoord dat je zo graag naar Canada wil, maar dat het hier niet mogelijk is. Ik heb goed nieuws voor je. Ik betaal voor jou het ticket. Je kan gaan. En de dag naderde dat hij zijn tas kon pakken, zijn koffers kon pakken. En met de boot naar Canada kon varen. En hij had uitgerekend, de reis duurt 3 dagen. Ik heb zoveel kleding nodig. En waarschijnlijk 3 keer 3 is 9 maaltijden. En hij smeerde 9 keer 3 boterhammen. En deed hij in losse zakjes, zodat hij 9 keer een lunchpakketje had. Zie je het voor je? En hij zit er op de boot na 1,5 dag. En geniet van het zonnetje op het dek. Blij dat hij naar Canada kan gaan, dat die weldoener hem dit gegeven heeft. Maar ja, die boterham begint allemaal een beetje te vervelen. En hij kijkt een beetje om zich heen. En op een gegeven moment ziet hij al die mensen, ziet hij naar het restaurant lopen. En die gaan daar een soort zaal binnen, een mooi opgemaakte zaal. En die gaan daar aan tafel en die doen zich te goed aan allerlei lekker eten. En hij denkt, terwijl hij vanaf het dek een beetje kijkt met die boterham in zijn handen. Wat zou je daarvoor moeten doen, hè? Wat hebben die mensen gemeen? En hij observeert eens. En die mensen zien er allemaal wel netjes uit. Goed gekleed. En de volgende dag verschijnt hij op het dek met een mooi gestreken blouse. En denkt, wellicht word ik dan ook gevraagd. Maar hij wordt niet gevraagd. En hij kijkt nog eens goed naar die mensen. En ziet, ze voeren allemaal stichtelijke gesprekken. Ze zijn serieuze mensen. En hij voegt zich bij een van die mensen en dan begint ook een goed gesprek. Maar als het maaltijdtijd is, wordt hij niet gevraagd. En hij zit daar eigenlijk en hij denkt, ja, wat moet ik nou doen om te delen in die zegen van die heerlijke maaltijd? Het water loopt hem door de mond, snap je? En je zit daar met die droge pindakaasboterhammen. Droogt hem met je op aan na een paar dagen. En op een moment klopt er een matroos op zijn schouder en zegt, meneer, moet u niet gaan eten? De tafel staat gedekt. Hij zegt, nou, moet je luisteren, zegt hij. Ik heb betaald voor de overtocht. Maar ja, ik weet niet wat je moet doen. Welke credit je moet hebben om naar binnen te komen. Hij zegt, ik heb al met kleding geprobeerd en met bepaald soort gesprekken, maar ik kom er nog niet helemaal. Ik haal het niet. En die man zegt, hebt u uw ticket hier? Hij zegt, ja, die heb ik. En hij haalt hem uit zijn binnenzak. Hij zegt, lees eens voor wat er op uw ticket staat. En hij leest dat daarin zit de overtocht, een cabine, inclusief alle maaltijden. Onderaan staat er ticket all inclusive. En hij slaat zichzelf voor het hoofd en zegt, wat heb ik nu geprobeerd om te verdienen en daar binnen te komen? Het is me in mijn ticket reeds gegeven. Waarom dit verhaal? U moet, lieve broederzuster, op uw geestelijke ticket kijken. Waar staat, gezegend met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. En God nodigt u uit om er royaal gebruik van te maken. En Christus, degene die alles heeft betaald en verdiend, daarvoor ruimhartig de eer te geven. Amen.